Geachte familie, verdere aanwezigen. We zijn hier bij elkaar in deze dankdienst voor het leven voorafgaand aan de begrafenis van Kees Visser. Zijn lichaam zal nu worden binnengebracht en mag ik u verzoeken voor zover mogelijk hierbij te gaan staan.
Aan het begin van deze dankdienst vanwege het leven van Cornelis Visser, die ons op de leeftijd van 75 jaar verleden week donderdag ontviel, mag ik u groeten in de naam van de Vader, onze schepper, maar ook de schepper van het leven van Kees. En ook in de naam van de Zoon, onze verlosser, en ook de verlosser van Kees. En in de naam van de Heilige Geest, onze trooster, die ons ook vanmiddag wil troosten door zijn woord. Amen. Ik stel voor dat we nu met elkaar gaan zingen. Een psalm die ook voor Kees, maar ook voor de familie heel veel betekende. Psalm 116. En daarvan het eerste, het derde en ook het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En ook vers 3. O Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En ook het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Psalm 116, 1, 3 en 10. Graag geef ik gelegenheid aan Michel en Esther om het in memoriam uit te spreken voor hun vader.
Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Deze verzen uit Psalm 107 waren de belijdenistekst van onze vader, toen hij op 31 mei 1970 belijdenis deed van zijn geloof. En in deze Bijbelwoorden ligt ook wel iets op van het leven van onze vader. Dat leven is geëindigd op 12 september 2024... toen de complicaties na een operaar te zwaar bleken te zijn. Donderdag 5 september ging hij samen met Ma vol goede moed op de fiets naar het ziekenhuis in Rotterdam voor een operatie aan zijn maag. De eerder geconstateerde maagkanker bleek gelukkig niet uitgezaaid te zijn. De chemo's had hij redelijk goed doorstaan en hij was weer op gewicht. Zijn haar begon weer te groeien en met een gezonde bruine kleur op zijn gezicht ging hij op weg, in de verwachting dat hij maandag 9 september weer naar huis zou kunnen gaan. Het liep echter anders. De operatie bleek geslaagd te zijn. Er was zelfs een stuk maag behouden, iets waar hij erg op gehoopt had. Maar al snel trad er benauwdheid op en moest hij abrupt opnieuw worden geopereerd. Hij belandde in coma. De complicaties werden ernstiger. Het betrokken personeel op de IC deed wat het kon. Maar de complicaties bleken echter te zwaar van onze pa. Helaas konden wij hem in die dagen niet meer spreken. En is hij omringd door mijn moeder, ons en Teus en Mijnske overleden. Daar zijn wij verdrietig om. Maar wij kijken ook met intense dankbaarheid terug op zijn leven. Graag delen wij met u iets over het leven van onze vader. Niet omdat hij een perfect mens was, maar omdat we dankbaar zijn voor wat we in hem ontvangen hebben. Als lieve man, liefdevolle vader, schoonvader en trotse opa. Onze vader, Kees Visser, werd op 8 november 1948 geboren aan de Groenteweg in Den Haag. 4 jaar later volgde zusje Wil. Zijn leven speelde zich de eerste jaren af rondom de groente- en fruitveiling, waar ook aardig wat ooms bij betrokken waren. Hij was een ondernemend ventje, dat ook regelmatig onderzocht hoe ver en hoe vaak hij bij zijn moeder weg kon lopen. Ook kon hij smakelijk vertellen over de jaarlijkse Prinsjesdag, waar hij aan de omstanders groentekistjes verkocht, waar ze op konden staan, maar die hij gratis bij de veiling had weggehaald. Vriendschappen ontstonden en werden omgezet in reizen met de brommers naar Engeland. Na de lagere en middelbare volgde de hogere zeevaartschool in Den Haag. De zee was een grote liefde in zijn leven en hij was blij en trots om stuurman op de grote vaart te kunnen worden. Hij slaagde voor zijn examens en trad in dienst bij de Ned Lloyd en maakte grote reizen. Pa vertelde daarover ook graag. We herinneren ons nog heel wat zondagavonden waarop we met een bakje chips in de hand dia's van die reizen bekeken. Een andere, nog grotere liefde in zijn leven was onze moeder. Ze ontmoetten elkaar eind jaren 60 en trouwden in 1971 en vonden in Dordrecht hun eerste woning. Samen hadden ze het goed en een heel leven lag voor hen. Al snel echter kwam er een grote tegenvaller. Om gezondheidsredenen moest onze vader zijn werk als stuurman beëindigen. Dat was een grote slag voor hem. Het werk dat hij met hart en ziel had gedaan en waar hij zijn reis en ondernemingslust in kwijt kon, kwam ten einde. Hij moest in zekere zin opnieuw beginnen, ging opnieuw studeren en ging aan de slag als administrateur, controller en accountant. Verschillende woonplaatsen volgden en nog veel meer verschillende werkplekken. Een zekere onrust was onderdeel van zijn leven geworden. Samen met Ma trok hij daarbij op en vonden ze opnieuw hun weg. Hun liefde voor elkaar voelden we als kinderen. In de kleine en grote dingen wisten ze elkaar te vinden. Samen trokken ze er heel wat op uit. In Nederland, maar later reisden zij ook samen naar verre landen. Graag stapte hij in het vliegtuig of op de boot om weer nieuwe dingen te ontdekken. We vermoeden dat het aan Ma is te danken dat zijn ecologische voetafdruk nog een beetje binnen de perk is gebleven. Tot 2 weken geleden waren ze onafscheidelijk. In Alblasserdam hadden ze het samen goed. En op de fiets en met de auto werden nog heel wat bezoekjes afgelegd. En in de laatste dagen hebben we met ontroering de tederheid gezien waarmee onze moeder Pa in het ziekenhuis omringde. In 1973 en 1975 werden wij geboren. We groeiden op in een liefdevol gezin. Er was heus wel eens een terechtwijzing of een meningsverschil, maar de liefde voerde de boventoon. We kwamen als kinderen niets tekort en kregen alle mogelijkheden die je als kind kon wensen. Pa was een harde werker die lange dagen maakte en in de avond ook nog studeerde. Hij nam ons als kind af en toe ook mee naar zijn werk om te laten zien wat hij deed. Hij liet dan alle ordners zien en je kon merken dat hij vaak met plezier en nauwkeurigheid zijn werk deed. Maar hij maakte ook altijd tijd om met je te spelen of te spreken. Of je nu als 7-jarige met hem aan het voetballen was of aan het spelen waren, of dat we hem als 17-jarige spraken over iets dat ons bezig hield. Hij wist je op dat moment altijd te verzekeren dat je voor hem de belangrijkste persoon op aarde was en nam alle tijd voor je. Pa maakte samen met ma van thuis een plek waar je als kind en puber kon zijn wie je wilde zijn. Ook als je dat voor jezelf nog niet helemaal helder had. En pa begreep dat. Hij gaf ons ook belangrijke lessen voor ons leven mee. Geloof in God, al begrijp je er soms niets van. Wees goed voor de mensen die op je pad komen. Zeker als ze wat minder geluk in hun leven hebben gehad. En zet je ook in voor je omgeving. Deze levenslessen gingen eigenlijk geen eens met zoveel woorden gepaard, maar pa leefde ze voor. Hij ondernam veel leuke dingen met ons. En samen met ma gingen we vaak met z'n vier op stap. Pa had vaak wel een idee. En anders ma wel. Er was altijd wel een plan. Wel hoopten we dat het niet iets was waarvoor je in de rij hoefde te staan. Want bij het uitdelen van geduld had pa niet echt vooraan gestaan. Zo herinneren wij ons nog een vakantie in Zwitserland. Op een avond gingen we in een restaurant kaasfondue eten. Het eten was besteld, maar het duurde best lang voor het eten kwam. Pa werd ongeduldig, maar het eten kwam nog steeds niet. Het ongemak en ongeduld namen toe, tot het moment dat het voor pa genoeg was. En na een half uur zei dat we maar gingen vertrekken. Liever een lege maag dan nog langer wachten. Eigenlijk is daarna een restaurantbezoek met pa altijd wel een beetje spannend gebleven. Zouden we nog aan tafel zitten als het eten geserveerd zou worden? Pa was ook de schoonvader voor Teus en Mijnske. Mede door pa voelde zij zich welkom in ons gezin en bezochten we met elkaar Israël, het land waarmee pa zich zo verbonden voelde.
Pa was sportief en hield van de buitenlucht en de zon. Hij was open naar de wereld om hem heen en stond positief in het leven. Hij was oprecht geïnteresseerd wat er in de wereld gebeurde en las ook veel tijdschriften. Hij was ook oprecht geïnteresseerd in mensen en vaak heel erg belangstellend. Hij hield echter niet van gezeur, poespas of dikdoenerij. Mensen die daar goed op scoorden, wist hij op een of andere manier altijd heel handig te ontlopen. Waar zijn hart wel naar uitging, waren mensen die wat minder geluk in hun leven hadden gehad en daardoor in moeilijkheden waren gekomen. Hen probeerde hij te helpen, als schuldhulpmaatje of hielp hen heel praktisch bij de belastingdienst of de sociale dienst. En samen met ma was hij zeer regelmatig als vrijwilliger een weekend in de herberg te vinden waar mensen weer op adem kunnen komen. Ook hier weer. Geen grote woorden, maar wel in stilte het goede. Ook zette hij zich in voor allerlei clubs en organisaties waar de administratie niet helemaal op orde was. Hij dook daarin in, zette alles weer in rij en gelid en vond het dan ook wel weer goed en anderen mochten het dan weer netjes bij gaan houden. En hij ging weer door naar de volgende club. Pa had soms ook wel iets eigenwijs en recalcitrans. Zo vormden verbodsbordjes en pa een bijzondere combinatie. Of beter gezegd, niet echt een goede combinatie. Bij het bordje verboden toegang denkt bijna iedereen, dat zal er wel niet voor niets staan. Nou, dat dacht pa ook wel. Maar hij dacht ook dat het gelijk een aanwijzing was dat daarachter iets heel bijzonders zou moeten zijn of iets wat de moeite waard was. Als kind zijn wij regelmatig met pa op of over hekjes, prikkeldraad of wat dan ook doorgeklommen om te kijken wat dan zo de moeite waard was. En ja, dan bleek die lieflijke Alpenweide soms opeens vol opdringerige stieren te staan. Of gaf dat weggetje met de auto inderdaad prachtige uitzichten, maar kon je op een bepaald moment echt niet verder meer rijden en bleek omdraaien ook niet meer mogelijk. Soms voelde je als kind daar wel een beetje ongemakkelijk bij. Maar veel vaker was je ook wel een beetje trots op je vader dat hij dat met je deed. En denk nu niet dat dat lang geleden is hoor. Ook zijn kleinzoons kunnen hier nog behoorlijk recente verhalen over vertellen. Ze kunnen u dan waarschijnlijk ook gelijk wat meer vertellen over een paar andere ondeugende kanten van opa. U wist waarschijnlijk niet dat hij met zijn auto met gillende banden kon driften op een parkeerterrein. Pa was niet een man van veel woorden. Laat staan grote woorden. En al helemaal niet als het over hemzelf ging. Dat wil niet zeggen dat hij zwijgzaam was. Zeker niet. Hij was vaak belangstellend naar iedereen die op zijn pad kwam. Maar over zijn eigen diepe gevoelens en zijn geloof zocht hij vaak naar woorden. Toch wisten wij goed van hem waar zijn diepste overtuiging en geloof lagen. En wisten wij dat hij samen met Ma voor ons en onze kinderen bad. Pa. Was zo zachtmoedig. Hield van goede verhoudingen en hield niet van ruzie. Hij wist daar ook vaak afstand van te bewaren en het goede in mensen te zoeken. En als dat niet lukte, sloeg het bij hem naar binnen en droeg en verdroeg hij veel in stilte. Een kant van pa die er echt niet onbenoemd kan blijven is dat hij opa was van 4 kleinzoons. Corné, Steven, Karsten en Shakti. Zij kwamen graag bij hen en hij bij hen. Hij heeft talloze dagjes uit met de kinderen gemaakt en daar genoot iedereen van. Ze zijn allemaal verschillend, maar ze waren hem allemaal even lief. Vol trots zag hij hoe zij hun weg door het leven aan het ontdekken waren. Voor Corné was het de opa aan wie hij zijn nieuwe motor moest laten zien. En die hem dan weer op Polar Steps aan het volgen was over de Zwitserland of Noorwegen toerde. En waarschijnlijk bedacht pa dan ook wel dat hij misschien precies hetzelfde gedaan zou hebben als hij nu zelf 23 was. Voor Steven was het de opa die altijd weer belangstellend vroeg hoe het in Delft ging en hoe het met zijn zaterdagbaantjes ging. En voor Karsten was het de opa die vroeg naar zijn plannen om piloot te worden. En Karsten vertelde dan dat hij alles al uitgezocht had en daar kon opa met plezier naar luisteren. En voor Shakti was het de opa die hem tot 2 weken geleden samen met ma elke dinsdag uit school haalde. In de eerste jaren speelden ze samen met de autootjes waar opa dan op de grond lag en opeens meneer Tieners werd. En later voetbalden ze in de tuin of waren aan het gamen op de bank. Maar samen voerden ze soms ook best serieuze gesprekken. Bijvoorbeeld over een schilderij, u ziet het hier staan, dat Shakti naar aanleiding van de kerkdienst had gemaakt en waarin de troost van het licht naar voren kwam. Opa had een grote plek in het leven van zijn kleinkinderen. En op hun beurt hadden zijn kleinkinderen een hele grote plek in zijn hart. Mijn moeder en wij hebben de afgelopen dagen vaak de vraag gekregen of het niet moeilijk was dat wij pa niet meer hebben kunnen spreken. Het antwoord op die vraag is ja, dat was moeilijk. Heel graag hadden we hem nog gesproken. Maar daar staat ook iets naast. Alles wat gezegd of gedeeld moest worden, was bij leven eigenlijk ook al gedaan. Er waren geen onuitgesproken zaken meer. En wij wisten dat hij van ons hield en hij wist dat wij van hem hielden. Soms werd dat met woorden uitgesproken, maar ook vaak met een gebaar, een knipoog, een bemoedigend of bevestigend knikje of met een kus of een knuffel. Zo hebben wij hem zondag en dinsdag nog samen met ma uitgebreid gesproken en kijken nu op die ontmoetingen terug als goudgerande dagen. Er zijn er die met schepen over zee varen. Zo begonnen we. En pa heeft nu zijn eigen levenszee bevaren. Met de hoogte en de diepte die daarbij horen. En de rusteloosheid die hem soms voordreef. Hij heeft nu zijn laatste reis gemaakt. In deze dienst zingen en lezen we in verschillende beelden over onze laatste bestemming. Voor pa mogen we geloven dat hij daar nu is waar zijn rust, zijn rusteloosheid overgegaan is in de eeuwige rust. En waar reizen en zwerven voor hem thuiskomen is geworden. Wij zijn verdrietig, maar met die troost en dat vooruitzicht hebben wij pa los kunnen laten. En kijken wij hem met diepe en intense dankbaarheid na. En zeggen wij niet alleen vaarwel, maar ook adieu pa. Dank u wel.
Na deze persoonlijke woorden gaan we met elkaar zingen het bekende lied Een lichtstad met uw paarlen en poorten. Zullen we met elkaar bidden. Heer, wat is dat heerlijk dat we mochten zingen van dat tehuis voor moeder pelgrims. Zo kwam Kees thuis. Thuis bij u. Ook als een pelgrim onderweg. Met heel dat leven wat zojuist getekend is. Met al datgene wat hij mocht betekenen voor heel veel mensen omheen. Voor Carla, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Voor heel veel instanties waar hij gewerkt heeft. Voor ons als gemeente, voor de herberg, voor zijn familie, voor allen die hem gekend hebben. Maar hij was onderweg, onrustig ook. Maar wel onderweg naar dat vaderhuis. En dat tehuis waar hij thuis is bij u. En Heer, geef dat wij ook vanuit uw woord mogen horen dat er zo'n vaderhuis is. Niet omdat wij zelf een plaatsbewijs moeten kopen. Niet dat wij dat zelf kunnen verdienen om daar een plek te ontvangen. Maar dat de plaats is gemaakt. Gereed is gemaakt door hem, uw lieve zoon. Alleen door hem kunnen wij komen in dat huis van de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij, horen we straks. En Heer, zo mogen we hier bijeen zijn. In deze dankdienst voor zijn leven, maar vooral dankend voor datgene wat u in zijn leven mocht betekenen. Ook al is zijn einde abrupt gekomen, dat hadden we niet verwacht, dat het zo snel zou gaan. Maar wij moeten nu afscheid nemen. En nu is er hier rouw en zijn er ook hier tranen. En die zullen blijven. Maar we mogen zingen, we mogen uitzicht hebben op die lichtstad met die paarlenpoorten waar geen rouw en geen tranen meer zullen zijn. Waar alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. Waar de vreugde in u er volmaakt mag zijn. Nu nog zo vaak omvloerst door al datgene wat hier en nu meegemaakt moet worden. Maar we mogen weten dat eenmaal de vreugde in u volkomen mag zijn. Doe ons daar ook naar verlangen. Te midden van al datgene wat we nu ook mee moeten maken. Ook als wij de tocht voort moeten zetten. Niet gemakkelijk. Over woelige baren. Met een wilde zee. Maar geef dat wij een scheepje mogen zijn onder Jezus' hoede. Met de kruisvlag hoog in top. En het veilig strand voor het oog. Geef dat wij zo mogen luisteren naar uw woord. Kom met uw Heilige Geest, die Geest die ons wil vertroosten. Kom met uw Heilige Geest in ons hart. En geef dat wij bemoedigd mogen worden door datgene wat u ook vanmiddag tegen ons te zeggen hebt. Zegen ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het begeleiden ervan. Laat het een dienst mogen zijn tot eer van uw heerlijke naam. In dankbaarheid, in verwondering. Dat u ook de God van Kees wilde zijn, maar ook de God van ons allemaal. Hoor ons, in Jezus' naam, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit Johannes 14. Johannes 14, en daarvan de versen 1 tot en met 6. Het zijn eigenlijk ook afscheidswoorden van de Heer Jezus. Hij weet dat zijn sterven nabij is, zijn heengaan. Maar dan zegt hij tegen zijn discipelen, die best wel een beetje verontrust zijn: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heer, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover de lezing van die woorden uit Johannes 14. En we willen nu stilstaan bij dat tweede vers, Johannes 14 vers 2, woorden die ook op de rouwkaart staan. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Op de rouwkaart die rondgestuurd is vanwege het overlijden van Kees, staat zo heel treffend dat Kees door de Heere is thuis gehaald. Nee, niet in zijn woning aan de Oost-Kinnedijk, maar in dat vaderhuis. Bij God. Bij zijn Vader. Zoals straks aan het eind van de dienst ook gespeeld zal worden, dat prachtige lied: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Hij mocht zich met al zijn aanvechting en bestrijding kind weten van deze Vader. En dan haalt die Vader zijn kinderen ook thuis. En zo is hij thuis gehaald. Ja, daar spreekt Jezus over in die tekstwoorden die boven de rouwkaart staan. Hij heeft het daar immers over het huis van mijn Vader. Maar de vraag is, welk huis bedoelt Jezus dan eigenlijk? Wij denken dan eigenlijk onwillekeurig direct aan de hemel. De woonplaats van God, het vaderhuis met die vele woningen, dat komt eigenlijk direct naar boven. En daar is Kees dan ook heen gegaan. Daar is hij thuisgekomen. Daar was voor hem ook door Jezus een plaats, een plek gereed gemaakt. Maar bedoelde Jezus nou de hemel? Had hij het over die woonplaats van God hierboven? Ja, uiteindelijk bedoelde hij dat wel. Maar in eerste instantie sprak hij over dat vaderhuis hier op aarde. De tempel. Dat was ook het huis van zijn Vader. Daar heeft hij zelfs over geklaagd dat dat huis van zijn Vader een huis van koophandel was geworden. Zomaar een ordinaire marktplaats. Dat huis van zijn Vader, hier op aarde. En over dat huis zegt Jezus dat daar vele woningen zijn. Dat daar heel veel woonruimte is. Niet alleen voor God, die daar woont, maar ook voor mensen. Nou, dat was voor de hoorders, als ze dit hoorden, op dat moment ondenkbaar. Want in de tempel, in dat huis van de Vader, daar woonde alleen God. En wie zou bij deze God kunnen wonen? Zo'n enorme afstand tussen die God en wij mensen. En als er iemand is geweest die dat beseft heeft, de afstand tussen God en ons, dan is dat Kees wel geweest. Ja, hij liet niet zo heel veel blijken van zijn innerlijk, maar toch merkte je dat hij heel goed aanvoelde, wie kan nou in de nabijheid van God verkeren? Hij had ontzag voor de heiligheid van God. En ook besef daarom van zijn eigen onheiligheid. Wie kan wonen bij God? En toch mag hij nu wonen bij God. Hoe kan dat? Nou, dat maakt Jezus in die woorden dan wel duidelijk. Dat maakt hij dan wel bekend. Hij spreekt immers over veel woningen in dat huis van zijn Vader. Nou, ik zei al, de tempel was voor de Joden de woonplaats van God hier op aarde. O zeker, hij woont in de hemel, maar hij wil ook onder ons zijn. En dat is dan als hij daar in die tempel ook woont. In dat heilige der heiligen waar de ark staat, daar woont God. Maar niemand anders. Niemand anders woont daar. Niemand mocht ook dat heilige der heiligen binnengaan. Ja, één keer per jaar, op de grote verzoendag, dan mocht de hoge priester bij uitzondering dat heilige der heiligen binnengaan. Maar dat kon niet zomaar. Dan had hij twee schaaltjes met bloed bij zich. In dat ene schaaltje was bloed vanwege zijn eigen zonde. In het andere schaaltje bloed vanwege de zonde van het volk. En dan deed hij dat voorhangsel opzij. En dan ging hij naar binnen. En dan sprenkelde hij dat bloed voor de ark. Bloed ter verzoening. Voor zijn eigen zonde, maar ook voor de zonde van het volk. Maar dan ging hij weer weg. En dat voorhangsel sloot zich weer achter hem. Want daar woonde alleen maar God. Daar kon hij niet blijven. Daar konden mensen niet wonen. Maar nu zegt Jezus hier dat daar in dat huis van zijn vader veel woningen zijn. Daar mogen mensen wonen bij God. Er is daar woonruimte genoeg. Maar hoe kan dat? Je zou Jezus in de reden willen vallen, maar wat bedoelt u daarmee? Hoe kan dat dan? Want wie kan er nou bij God wonen? Niemand toch? Ja, hoe kan dat? Omdat Jezus daar plaats maakt. Hij maakt daar plek om te kunnen wonen. En daarom is er ook woonruimte. Voor iedereen. Ongeacht wie je bent, wat je ook op je kerfstok hebt, hoeveel besef van onheiligheid er ook is, je mag wonen bij deze God. Want er zijn veel woningen. Er is woonruimte genoeg. Genoeg plek. Ook voor Kees. Ook voor hem. Ook voor u. Ook voor jou. En Jezus zegt er nog bij, ja, als dat nou niet zo was. Als die woonruimte er nou niet zou zijn. Als je niet zou kunnen wonen bij God. Nou, dan zou ik dat wel gezegd hebben. Dan had ik mijn vinger wel opgeheven van, je kunt niet wonen bij God hoor. Daar is hij te heilig voor. Maar dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik toch niet gezegd tijdens een rondwandeling hier op aarde. Maar ik heb andere dingen gezegd. Ik heb verkondigd dat ik gekomen ben om mensen bij de Vader te brengen. Daarom zegt hij ook, hè, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt in dat vaderhuis dan over mij, want ik ben de weg. Via mij kun je komen bij de Vader. Via mij kun je komen in dat huis van mijn Vader. En tegen wie moet Jezus dat zeggen? Ja, tegen Thomas. Wij noemen hem wel eens de ongelovige Thomas. Het was inderdaad nog wel eens een twijfelaar. En die vraagt dan inderdaad, hoe kunnen wij de weg weten? Hoe kan dat? Hoeveel twijfelende Thomassen zijn er ook nu niet? En Kees was er eigenlijk ook best wel één. Is er wel een weg naar God? Mag ik wel bij God horen? Ben ik in staat om te wonen bij deze God? Ja, het kan. Het mag. Ook voor hem. Want Jezus is de weg. De weg naar de Vader. Hij heeft immers plaats gemaakt bij zijn Vader voor al die Thomassen. Ook voor Kees. Ook voor u. Ook voor jou. En zo mag er plek zijn. Voor wie ook maar. Plek zijn in dat vaderhuis. En ook al moest Kees. En dat wist hij eigenlijk niet dat het zo snel zou gebeuren. Maar we zijn er wel mee geconfronteerd. Ook al moest Kees door dat dal van de schaduw van de dood. Die vader die heeft gezegd, ik zal er zijn. Die vader heeft hem thuis gehaald. Hij heeft hem niet losgelaten, maar hij heeft hem vastgehouden. Hij heeft hem thuis gehaald in dat vaderhuis. In die grote schaapskooi. Niet voor niets lazen wij op die maandag nog, ja, wat uiteindelijk zijn sterfbed geworden is, die prachtige psalm, psalm 23. Al moet ik gaan door het dal van de schaduw van de dood, ik zal niet vrezen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zo mocht hij thuiskomen. Zo mocht hij als een moeder pelgrim in dat tehuis komen. Zo mocht hij als zo'n schaap komen in die grote schaapskooi. En Jezus zegt dat hij daarvoor is heen gegaan. Nou, dat woord kennen we wel. Zeker als we hier bij elkaar zijn vanwege het sterven van iemand, dan gebruiken we ook wel de aanduiding iemand is heen gegaan. Dat we zeggen, hij is hier niet meer, we moeten afscheid nemen, hij is heen gegaan. Nou, Jezus is ook heen gegaan. Hij spreekt hier over zijn sterven. Hij spreekt over het afscheid wat hij moet gaan nemen. Hij zal zijn leven moeten geven. Hij gaat heen, maar zo op die manier heeft hij plaats gemaakt. Ja, daar moest hij zelf voor hangen tussen de hemel en tussen de aarde. Aan dat kruis. Daar hing hij. Geen plaats hier. Kruisig hem, weg met hem. En geen plaats in de hemel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar op die manier heeft hij plaats gemaakt voor allen die geen plaats bij God verdiend hebben. Mooi, hè? Dat hij dat gedaan heeft. Dat hij daar zijn leven voor gegeven heeft. Zijn leven ook voor Kees. En u staat hier in de kerk, u heeft het ook bij het condoleren wel gezien. En als u misschien thuis geweest bent, u dat ook wel gezien. U staat hier een prachtig schilderij. En dat geeft eigenlijk op een hele mooie, beeldende manier weer wat nou Christus gedaan heeft om plaats te maken voor Kees en voor u en voor jou. Het is gemaakt door Shakti, kleinzoon van Kees. Hij heeft het niet echt speciaal gemaakt voor zijn opa. Maar verleden week woensdag, heeft hij het meegenomen naar opa in het ziekenhuis. En heeft het daar eigenlijk aan hem gegeven. Nu is het voor opa. Hij had het gemaakt voor de kerk, maar nu gaf hij het aan opa. En ik zei al, treffend wat er op dat schilderij staat. Als je goed kijkt, zie je een donkere en een lichte kant. En op die donkere kant staan drie kruisen. En het middelste kruis is het grootste. Ja, dat is het kruis waar Jezus aan gestorven is. En op dat lichte gedeelte is er eigenlijk iets van het avondmaal te zien. Een beker die gevuld wordt met rode wijn. En dat geeft de verzoening weer die Christus tot stand gebracht heeft door het bloed wat hij gestort heeft door zijn heen gaan. En dat mag geproefd en ook gesmaakt worden aan het avondmaal. Komende zondag staat hier ook de tafel. De tafel van het avondmaal. En heel wat keren heeft Kees hier ook aan het avondmaal gezeten. Ja, met al zijn tekort, met al zijn schuld, met al zijn onheiligheid. Maar daar mocht hij schuilen achter dat bloed van het lam. Omdat er voor hem plaats was aan de tafel, plaats gemaakt door Christus. Door dat verzoenende bloed van hem. Door die grote hoge priester die eenmaal zijn bloed gegeven heeft. Elke aardse hoge priester moest elk jaar weer terug om dat bloed daar te storten. Maar Christus heeft eenmalig en afdoende zijn bloed gegeven. Zodat er opening is. Het voorhangsel scheurde. Je mag wonen bij God. Je mag in zijn nabijheid verkeren. En zo is er plaats in dat vaderhuis. Ja, zo zijn er vele woningen. Woningen bij God. Nu moeten mensen wel eens zoeken naar een huis. Of een hoge prijs betalen voor een huis. Maar dat huis, dat heeft vele woningen. Geen woonruimte. Gratis kunt u daar wonen. Er is woonruimte bij God. En zo mocht Kees binnengaan. Ja, om in dat beeld te blijven van datgene wat ook in het memoriam gezegd werd, dat hij graag op de zee voer. Hij is uiteindelijk ook in de haven van zijn behoud binnengegaan. En ik zei het van de week nog, in Huizen, waar ik gestaan heb, dat was ook een vissersdorp van oorsprong, daar hoorde ik iemand zeggen, in de haven komen niet alleen maar schepen met volle zeilen. Vroeger had je natuurlijk allemaal zeilschepen. Schepen met volle zeilen. Maar komen er ook schepen met averij. Maar ze komen in diezelfde haven.
Er zijn er die kunnen getuigen, die hebben heel veel gezegd. En anderen misschien niet, maar ze komen in de haven. De haven van het behoud. En zo mocht hij thuiskomen, in die thuishaven. Bij het naderen van de dood mocht er ook voor hem volkomen uitkomst zijn. En nu de vraag, en die stel ik ook aan mezelf. Nu de vraag, leven wij ook? Leven wij ook met dat uitzicht? Want ik weet niet waar ik sterven moet. U weet dat ook niet. Het kan zomaar, dat hebben we gezien. Maar hebben we dan uitzicht? Weten we van die lichtstad met die paarle poorten? Weten we van die haven? Weten we van die thuishaven? Weten we van dat vaderhuis hierboven, waar Christus ook voor u en voor jou en voor mij een plaats heeft bereid? Want ja, daar komt het op aan. Kan die tekst ook boven onze rouwkaart staan? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar komt het in ons leven op aan, dat wij weten, er is meer dan dit leven. Er is meer dan al datgene wat we hier en nu mee kunnen maken. Maar dat we uitzicht mogen hebben op dat vaderhuis. Ja, dan is de weg niet altijd gemakkelijk. Moede pelgrims komen thuis. Dan kan er hier heel veel zorg zijn en verdriet en rouw en al datgene wat je mee moet maken. Maar je mag dan weten, ook al ga ik door die nacht van smart en zorgen, ik zing een lied van die nieuwe morgen die wacht. Om aan te komen in die lichtstad met die paarlenpoorten, daar geen rouw meer, daar geen tranen meer. Daar mag de eeuwige vreugde in God er zijn. Laten daar onze ogen op gericht mogen zijn. Een plaats voor zondaren, die leven van dat volbrachte werk van Christus. Alleen, gelooft, zei deze God, die dat mogelijk heeft gemaakt. Een God van volkomen zaligheid, die uit goedheid zonder peil ons dat eeuwige, zalige leven wil geven. Geprezen zij zijn naam. Amen. Dat mogen we met elkaar zingen, dat prachtige couplet op Psalm 68. Gelooft, zei God, met het diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Psalm 68, het 10e vers. Danken en bidden. Heer, wat bent u een groot en een heerlijk God. Dat u ons niet over hebt
voor de ondergang en het verderf. Maar dat u ons leven zoekt, het eeuwige leven. Dat u woonruimte hebt gemaakt, dat we mogen wonen bij u. Thuis mogen komen in dat vaderhuis. Daar sprak u over, Heer Jezus. Ook tegenover de discipelen die nog maar wat twijfelden. En die dachten, zou het allemaal wel waar zijn? En die gedachten kunnen er soms bij ons ook wel eens zijn. Maar we mogen weten dat datgene wat u zegt, dat dat betrouwbaar is. Dat we daarvan op aan kunnen. Dat we dat mogen vertrouwen. Dat we met al ons tekort en met al datgene wat ons aanklaagt, al datgene wat in ons leven niet deugt, en waardoor we misschien denken, hoe kunnen wij wonen bij God, dat u dan toch plaats gemaakt hebt om daar te zijn waar u bent. Omdat u een God bent van volkomen zaligheid. U geeft die echte uitkomst. We danken u daarvoor. Tegelijkertijd weten we ook dat, ondanks dat uitzicht, de weg die vervolgd moet worden niet altijd gemakkelijk is. Als pelgrims maken we heel wat mee. En ook als wij afscheid moeten nemen van geliefden, voelen we ook de pijn en het verdriet. En zo kijken we de toekomst in, zonder Kees verder, zonder pa, zonder opa, zonder die broer of die zwager, zonder dat gemeentelid, zonder die persoon die zoveel betekende voor ons. En dat valt niet mee. Dan wordt dat gemis ervaren. Maar wat die toekomst ook brengen mogen, laat die hand van u ons geleiden. En dat wij zo verder kunnen. Omdat u het zegt, wees niet bevreesd. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En dan moet gegaan door het water, of door het vuur. Ik zal ervoor zorgen dat de vlam u niet zal verteren en de vloed u niet zal overstromen. Want ik ben toch de Heere uw God. Ik zal er zijn, onnoembaar aanwezig. We danken u voor wie u voor ons wil zijn, voor Carla en voor ons allemaal. En zo bevelen we ons bij u aan. En bidden wij van u, geef dat wij ons gedragen mogen weten door uw vaderhanden, die nooit tekortschieten, die altijd onder ons willen zijn. Als andere handen tekortschieten, ook handen van chirurgen, handen van verpleegkundigen, die moesten uiteindelijk zeggen, wij kunnen niets meer voor uw man doen. Maar toen waren er die handen van u. En u hield hem vast. En u bracht hem thuis, bij u. Want u laat niet los wat uw hand begon. O levensbron, wil dan ook nu bijstand zenden. We danken u voor deze dienst. We danken u voor uw woord. We danken u voor het leven van Kees. Hij is als een bloem gebloeid. Hij heeft voor heel veel mensen heel veel mogen betekenen. Maar de bloem is geknakt. Hij is er niet meer. Maar de goede tierenheid van u is eeuwig, die blijft. En daar mogen we mee verder gaan. Ook als we nu richting de begraafplaats gaan. Waar alles getuigt van de dood. Al die graven. Ook dat graf waar Kees ingelegd wordt. Maar boven al die graven gloort het paaslicht. Mogen we weten dat hij is opgestaan. En dat hij leeft. En dat de dood overwonnen is. En dat eenmaal er geen graven meer gedolven zullen worden. Dat er geen rouw en geen verdriet meer zal zijn. En doe ons daarna uitzien. Over alles heen. Op uw toekomst. Die u weggelegd hebt. Voor al uw kinderen. Zie zo in genade op ons neer. En hoor ons en verhoor ons. In de naam van hem. Die zit aan uw rechterhand. En die voortdurend pleit. Op zijn volbrachte werk. Plaats heeft gemaakt uit genade. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen het lied wat de toekomst brengen mogen. Zullen we dat staande doen? bidden met elkaar om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
We zijn er nu gekomen aan het einde van deze dienst en zullen ons nu naar de begraafplaats gaan begeven. Voor de goede orde het volgende. Allereerst zal Kees worden uitgedragen. Het gezin zal direct aansluiten. Neem toch heel eventjes plaats in de damsteen. Daarna krijgt u van mij ook een teken om dit kerkgebouw te verlaten. En kunt u eventueel vooruit naar de begraafplaats gaan. Maar zoals gezegd zal Kees eerst worden uitgedragen. En mag ik verzoeken aan de dragers om hun plaats weer in te nemen.